Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Max heeft ervoor gekozen om volgend jaar met nummer 1 te gaan rijden.
Ja, daar werd ik ook even speechless van, zullen we het allemaal zeggen.
Dat is wel een opdrachtje die jij dan meekrijgt.
Ik denk dat jij die opdracht gegeven hebt.
En?
Maar wat vinden jullie eigenlijk ervan dat de kijker zelf kan gaan kiezen van wie ze het commentaar horen bij zo'n wedstrijd?
Ja, ik vind dat een goede zaak. En ja, prima, zou ik zeggen. En ik denk dat het heel goed is om Olaf er gewoon bij te houden.
Ja, meer Dutchy dan Olaf kunnen we het eigenlijk niet krijgen, zullen we wel zeggen.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio.
Terug naar de orde van de dag. 2022 is begonnen en de eerste Formule 1 nieuwtjes zijn er alweer. De Formule 1 teams zijn op de fabrieken weer hard begonnen en het hele mediacircus start langzaam weer op. Er geldt nog een horeca lockdown in Nederland, dus niet vanuit de Harbour Club in Vinkeveen, maar deze week vanuit het Philips Experience Center in Almere heet ik je van harte welkom bij aflevering 2, jaargang 4 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Aan tafel vandaag allereerst Wendy Hendricks, Head of Production bij Formula 1 Management, normaliter op kantoor in Londen. Maar voor F1 aan tafel nu nog even in Nederland. Wendy, van harte welkom. Fijn dat je hier bij deze allereerste reguliere aflevering van 2022 erbij kan zijn. Een hele korte vraag even voor jou, een kort antwoord. Jij bent Vlaamse.
Klopt, absoluut.
Maar heb jij stiekem gejuicht tijdens de finish in Abu Dhabi toen Max wereldkampioen werd?
Ja, natuurlijk. Ik werk ook al, of ik heb heel lang in Nederland gewerkt, dus ik ben een beetje, ik heb eigenlijk twee werelden, best of two worlds. En ja, ik voel dat eigenlijk net zoals jullie, denk ik.
Ja, gaaf, goed om te horen. Dan tegenover mij Roger Hermans, al een keer eerder bij ons te gast geweest, directeur bij Verstappen Travel en Merchandising. Roger, van harte welkom, fijn dat je er weer bent. Voor jou ook even een korte vraag. Sinds Abu Dhabi heb je het vast en zeker enorm druk gekregen, of is dat niet heel veel meer geworden?
Ja, dat is niet meer bij te benen zo druk zoals het nu is. En wat we duidelijk zien is dat hij van een nationale held naar een internationaal kaliber gaat. Zo bestellingen gaan heel de wereld over.
Ja, wat gaaf om te horen. En dan natuurlijk de enige Nederlandse teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Oh nee, dat is niet meer zo.
Nederlandse teambaas.
Oh, Nederlandse teambaas. Zo is het, ja.
We letten wel op.
Nee, zo is het. Nee, we houden je titel in ere, hoor. Frans Verschuur natuurlijk, onze vaste waarde. Fijn dat je er weer bent. Je was onder andere in Spanje tijdens de kerstbreak. Wat heb je daar gedaan? Overwinter is toch meer voor bejaarden? Of moeten we je daar ook onderscharen?
Nou ja, ik ben niet de jongste meer, daar heb je gelijk in. Maar daar heb je ook andere dingen, werkzaamheden waar ik mijn geld mee moet verdienen. Dus dat heb ik daar gedaan.
Kijk. En straks spreken we ook nog even met Olaf Mol vanuit zijn studio. Ja, Wendy, ik introduceerde je net al eventjes, maar kan jij precies uitleggen wat jouw functie nou inhoudt bij de FOM, Formula One Management?
Ja, het is niet zo makkelijk om uit te leggen, denk ik, maar ik ga een poging doen. Ik ben Head of Live Production, dus ik geef leiding aan de afdeling die alle beelden maakt, die eigenlijk de hele wereld overgaan. Dus eigenlijk alles wat je op televisie ziet, komt bij ons vandaan. Dat doen we voor de World Feed, maar we maken ook content voor F1 TV voor, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk alles wat live materiaal is, dat wordt door ons team gemaakt. En ja, ik geef leiding aan die groep mensen.
Maar dat moet wel een grote groep mensen zijn inmiddels, denk ik.
Ja, redelijk. Ik heb 27 vaste mensen in dienst. Het zijn regisseurs, graphics mensen, producers, veelal. Een groep van ongeveer 170 freelancers.
Zo.
En dan op een raceweekend dan groeien wij tot ongeveer 85.
Op locatie?
Dat is gesplitst. 50% zit op locatie, dat zijn cameramensen, sommige regisseurs zitten daar en sommige producers. De andere 50% min of meer die werken vanuit Biggin Hill. Dat is ons hoofdkwartier. Daar zit ons Remote Technical Center. En daar vandaan komt eigenlijk de hoofdregie, zit daar. Maar ook alle slow motions, alle graphics, dat komt allemaal daar vandaan. Dus het is verdeeld.
Ja, we hebben daar een enorme sprong in gezien natuurlijk over de afgelopen 2 jaren. Inderdaad, met de graphics en die productie. Is dat voor jou dan ook allemaal weer nieuw elke keer en een uitdaging?
Ja, absoluut een uitdaging. Het is een groot project. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met de Champions League finale. Maar wij doen dat 22 keer per jaar. En dat is denk ik de orde grootte van hoe we werken. Ik denk ter wereld dat er 1 groter sportevenement is. Dat is de Super Bowl. Dus het is, er gebeurt veel. We willen ook constant vernieuwen. We zoeken constant naar nieuwe technieken, nieuwe cameraposities. We proberen dingen te fine-tunen. En iedereen is eigenlijk constant met zijn passie bezig. Hè. Dat is motorsport, maar dat is ook televisie maken. En ja, zo proberen we dat product eigenlijk steeds maar net iets beter te maken.
Beslis jij ook dat de beelden van Grosjean uitgezonden worden?
Daar heb ik een stem in. Omdat we eigenlijk op zo'n moment dat zoiets gebeurt, hè, dan is we zijn allemaal professionals. Alle beelden komen bij ons binnen. Daar hoef ik geen doekjes om te winden. Dus wij zien gewoon echt alles. We hebben bepaalde afspraken, bepaalde regels. Daar moeten we ons aan houden. En eigenlijk de eerste 3 seconden na dat ongeluk, waarbij iedereen weet dat het heel ernstig is, is eigenlijk van mij uit, maar ook vanuit mijn directeur bijvoorbeeld, is de eerste reactie, oké, guys, heads down, we have to stay professional. En dan weet iedereen van, oké, dit moeten we tot een goed einde brengen. En ondertussen gaan we natuurlijk echt alle cameraposities die we hebben, gaan we bekijken. De helikopter gaat daar boven hangen, maar die beelden worden gewoon niet vrijgegeven totdat we weten dat iedereen veilig is. En in dit geval niet alleen Grosjean, maar ook de marshals. Ook onze cameramensen. We hebben ook mensen langs de baan. Dus daar wordt op gewacht tot we eigenlijk groen licht hebben. Alvorens we dan, zeg maar, toch met een redelijke voorzichtigheid dat soort beelden de wereld insturen. Nee. Eens het de wereld in is, kan je het ook niet meer terughalen.
Nee, zo is het.
Dus daar zijn we voorzichtig mee.
Indrukwekkend en mooi om te zien dat jij, dat wij dan toch een Nederlandstalig in ieder geval iemand hebben op zo'n prominente positie binnen de organisatie. Jij gaf net even aan, hè, beelden die naar buiten komen. Even over naar buiten komen. Van Lewis hebben we eigenlijk maar weinig gehoord de afgelopen tijd. En is er een enorme radiostilte ontstaan eigenlijk over zijn komende seizoen.
Ja, ik vind dat schandalig dat hij niks laat horen naar zijn fans. Hij dacht dat hij groot was, maar Mercedes is toch veel groter. Ze hebben denk ik ook het tweede protest heeft denk ik de Raad van Commissarissen bij Mercedes gezegd, dat gaan we niet doen. We zijn ook, als je wint moet je ook weten te verliezen. Want als je niet kunt verliezen weet je ook niet wat winnen is. Nou, dat denk ik dat ze bij Mercedes wakker geworden zijn. Dat is gezegd, marketingtechnisch moeten wij ook ons verlies erkennen. En ik vind dat het iedereen moet doen. Ze hebben dus ook al, wat ik begrijp, de auto's weer zilvergrijs gemaakt. Dat is natuurlijk ook alweer een teken van Mercedes is groot. En niet dat Lewis bepaalt welke kleur die auto moet zijn. Dus ik vind dat heel goed dat Mercedes nu ook een keer zegt van, hey, dit zijn ze. Ze zijn ook al 2 sponsors verloren. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Nee. Dus ik denk dat er best wel marketingtechnisch daar iets gebeurd is bij Mercedes. En ik vind het alleen slecht dat Lewis nou niet naar buiten te komen. Dan wordt hij alleen maar een slechtere verliezer van. Nou, ik vind dat hij, waarom zou hij niet laten horen, oké, hij heeft verloren. Ja, oké, volgend jaar wint hij weer. Ja, dan zou ik dubbel gemotiveerd zijn om terug te komen. Een goede verliezer weet ook wat winnen is.
Ja, zeker. Roger, jij bent verantwoordelijk voor de merchandise bij Verstappen. En dus eigenlijk ook wel onderdeel van zijn hele marketingmachine. Hoe kijk jij inderdaad hiernaar als je zo ook het verhaal en de mening van Frans hoort?
Nou, kijk, waar je een professionele sport hebt, heb je winnaars en heb je verliezers. En we hadden natuurlijk met z'n allen, zoals we hier aan tafel zitten, hadden we niet gedacht dat de laatste 3 ronden zo zouden lopen zoals ze zijn gelopen. Dus ik denk dat een kwartje de goede kant op is gevallen voor Max, dat je het ook echt verdiend heeft. Ik vond het wel mooi om te zien hoe de vader van Lewis direct naar Max en naar Jos toe ging. Dus dat vond ik echt mega top. En ik vind het, ook echt wel onprofessioneel. Hij heeft nu, geloof ik, zijn Instagram volgers, of die wat hij dit volgen, heeft hij allemaal ontvolgd. Dan denk ik van, ja, vreemd.
Nou, een slechte verliezer.
Ja.
Maar goed, we gaan hem wel gewoon aan de start zien, toch, komend seizoen?
Dat zit er dik in, tenminste, daar gaan we vanuit.
Ja, als hij dat niet doet, dan is hij helemaal een loser.
Otmar Szafnauer vertrekt per direct als teambaas van Aston Martin. Dat leek al langer in de lucht te hangen, vooral na het aantrekken van Martin Whitmarsh, de voormalig teambaas van McLaren. Szafnauer is dan ook per direct bij het team vertrokken en hij zou nu in beeld zijn bij Alpine. Olaf kent Otmar al jaren vanuit het paddock. Olaf, hoe zie jij deze situatie?
Ja, het was toch redelijk verrassend nieuws vorige week dat Otmar Szafnauer inderdaad vertrok bij het team van Aston Martin. En het meest bijzondere eraan was dat hij in Saoedi-Arabië ten overzicht van Jack, ten overstaan van Jack, nog heel erg, soort met van bozig was waar al dat soort berichten vandaan kwamen. En dat het lastig was voor zijn kinderen en op school. En hij moest zich maar verdedigen voor dingen die er niet waren. En dat, nou, hij werd daar zelfs bijna een beetje emotioneel van. Maar dan blijkt toch weer in de wereld der Formule 1, waar rook is, is vuur. Wat schijnt aan de gang te zijn, is dat hij nu al een aantal maanden toch onder druk stond en het niet meer zo goed kon vinden met de allerhoogste baas natuurlijk bij het team van Aston Martin. De vader van, inderdaad. En dan hebben we het natuurlijk over Lawrence Stroll. Die zijn daar een nieuwe fabriek aan het bouwen en allemaal andere zaken. En hij wordt een beetje gezien als de man van het oude. En hij vindt het maar lastig om met dat nieuwe mee te gaan. En hij is in wezen in dat opzicht, denken wij, gewoon geslachtofferd. Grootste deal die hij natuurlijk wel gesloten heeft, is dat hij gezorgd heeft dat de Mercedes-motoren bij dat team zijn vanaf 2014. En ja, wat er gaat gebeuren, of hij nog voor het seizoen bekendgemaakt wordt dat hij naar Alpine gaat, dat weten we nog niet. Of hij gaat, weten we ook nog niet. Het is een heel aardige vent. En uiteindelijk is hij, als we heel reëel zijn, hij is deels Roemeen. En hij heeft een Duitse moeder. Maar het is denk ik nog niet het laatste wat wij gezien hebben van Otmar Szafnauer in de wereld van de Formule 1.
Hadden jullie dit zien aankomen eigenlijk? Dat hij op zou stappen? Of dat hij...
Nou, ik vind het wel logisch. Dus ik denk dat het budget bij Aston Martin wel niet heel erg slecht is, laat het zo stellen. En dat hij toch de laatste 2 jaar steeds minder is gaan presteren. En dan rekenen ze toch af, als met voetbal ook. Dan rekenen ze af hoe goede trainer je ook bent. Al ben je wereldkampioen geworden en je presteert niet. Dan word je toch wel geofferd.
Krijg je nou, Wendy, in het paddock of in die omgeving nou ook een beetje wat mee van dit soort nieuwtjes? Of...
Nou, we pikken het zelf natuurlijk ook op hè, van de diverse media. We proberen heel veel te volgen, zoveel mogelijk. Maar ook sommige dingen, ja, het is zoveel en er gebeurt gewoon heel veel, constant. Maar het is zeker iets waar we rekening mee houden. Want dit is bijvoorbeeld in het... We vertellen verhalen, hè, dat is wat wij doen. Dus dit soort dingen, dat gaat gewoon mee in het verhaal. Dus dan wordt er toch even een extra kijkje gegeven, bijvoorbeeld in de pitbox bij Aston Martin bijvoorbeeld. Of bij het team waar die dan mogelijk Alpine, waar die dan mogelijk naartoe gaat. Stel dat bijvoorbeeld bekend wordt, eerste race, ja, dan is dat zeker een van de verhalen die we gaan vertellen in de opbouw naar die race. Dus we krijgen dat allemaal wel mee. We maken ook een duidelijke keuze. We moeten ook, er is veel te veel nieuws om alles mee te nemen. Dus we maken echt een keuze van oké, dit en dit en dit is belangrijk. We hebben natuurlijk ook straks de testing in Bahrein. Dan kunnen we natuurlijk ook heel veel dingen alvast gaan vertellen, hè, wat is er gebeurd in de break, hè, in de tijd tussen ja, nu ongeveer en half maart. Dus ja, dat gaat allemaal wel mee in de opbouw naar het seizoen toe.
Nou is dit wel een grote naam die we dan verliezen. Mogelijk gaat hij dan wel bij Alpine, maar stel dat hij nou verdwijnt uit de Formule 1. Is dit dan een groot verlies uit de Formule 1 wereld?
Nou, ik bedoel, waar mensen gaan en er komen nieuwe mensen. Dus het zal de sport misschien wel ten goede komen. Dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik denk dat we daar niet van wakker hoeven te liggen.
Max Verstappen doet op 15 en 16 januari mee aan de 24 uur van Le Mans. Virtueel weliswaar. Dat doet hij samen met het team Redline van onze regelmatige gast bij F1 aan tafel, Atze Kerkhoff. Ook andere bekende namen als Alex Palou, Bijtske Visser en Juan Pablo Montoya doen ook mee. Max die doet dat wel heel veel, hè, dat simracer Roger. Ik hoorde daar ook wat van in het interview wat hij met Carnext gedaan heeft. Krijg jij daar ook wat van mee in de merchandise? Doen jullie daar ook nog wat mee?
We doen er niets speciaals mee, tenminste vooralsnog niet. Maar we weten dat als Max op zichzelf is, dat een van de favoriete dingen zijn wat hij doet. Simmen en FIFA spelen, dus daar wordt hij blij van.
Is het in jullie ogen ook een goede voorbereiding voor het seizoen?
Niks mee te maken.
Niks mee te maken?
Le Mans heeft niks met
met Formule 1 voorbereiding te maken, vind ik. Simracen kan hij, doet hij wel heel veel. Dat heeft wel wat te maken op de circuits waar hij rijdt. En zeker met de nieuwe afstelling van de auto's. Ze kunnen ze daar heel veel aan doen. Maar een Le Mans auto is compleet anders. En de tactiek is heel anders dan een Formule 1. Dus hij vindt het gewoon leuk. En dat is gewoon een hobby. Klaar.
Ja, en ik denk ook wel dit soort dingen juist nu erg belangrijk. Hè? Doe dingen die je leuk vindt.
Ja.
En dat is gewoon ook mentaal, denk ik, heel belangrijk.
Maar hij is ook heel druk met zijn vriendinnen. Dat vindt hij ook leuk.
Dat is waar.
Jullie zijn vanuit de FOM ook verantwoordelijk voor de Formula 1 e-sports producties, toch?
Ja, dat klopt. Dat is op zich niet mijn afdeling die dat doet. Maar het is wel vanuit Formula 1 management, zeg maar, zeker een tak van sport die wij ook oppakken. Ja.
Maar daar ben jij verder dan niet zelf bij betrokken?
Nee, eigenlijk niet echt bij betrokken. Het is een productiebedrijf buiten Formula 1 management om die dat produceert. Dat gebeurt ook buiten het complex in Biggin Hill. We leveren wat redactionele support, archiefmateriaal, beeldmateriaal, dat soort zaken. Dat leveren we ook wel aan bij hun. En uiteraard monitoren we alles. We hebben een e-sports afdeling. Die zit er eigenlijk vol bovenop. Maar het valt buiten onze verantwoordelijkheid van live broadcasting.
En dan toch nog heel even terug naar Max en die wedstrijd. Ik heb toch wel het gevoel dat zo'n wedstrijd nu doen, ondanks dat je nog niet kan gaan rijden, wel gewoon zorgt voor wedstrijdritme, voor die concentratie. Of is dit,
nee,
is dit...
die heeft hij niet nodig. Wedstrijdritme, dat is heel anders. Le Mans is heel anders. Dat is lange afstanden krijgen.
Ja, maar het gaat toch gewoon wel om racen?
Ja, maar niet het racen wat hij doet. En hij is een e-sport, daar is hij in de Formule 1 is hij echt heel veel mee bezig. En zeker met die nieuwe auto's, met die andere afstelling. Daar zullen ze heel veel in de sim zullen doen. Want dat gaat best wel leuk worden aankomend jaar. Wie heeft het voor elkaar?
Wat ik nog wel even een leuk dingetje vind en wat ik even met jou wilde bespreken, Roger. Max heeft ervoor gekozen om volgend jaar met nummer 1 te gaan rijden.
Ja, daar werd ik ook even speechless van, zullen we het allemaal zeggen.
Dat is wel even een opdrachtje die jij dan meekrijgt.
Ik denk dat jij die opdracht gegeven hebt. Dat is toch weer 10 miljoen shirtjes verkopen met 1 in plaats van 3.
Ik zou het bijna zelf bedacht kunnen hebben, zou ik zeggen. Maar dat was dus helemaal niet het geval, nee. Dus kijk, Max is 33 en blijft 33. Hè? Want nummer 1, ik hoop dat hij door nog een seizoentje of 6, 7, 8, 9 mee rijdt. Maar 33 zal hij altijd op terugvallen. Dus we zijn nu inderdaad flink bezig om nieuwe producten te ontwerpen. Maar die zagen we inderdaad niet zo snel aankomen.
Nou, ik ben heel benieuwd. En ik denk heel veel Max Verstappen fans zijn ontzettend benieuwd naar alle nieuwe spulletjes die jullie gaan maken met dit nieuwe nummer 1. We blijven nog heel even bij Red Bull. Ex-Red Buller Dan Fellows gaat naar Aston Martin. En Red Bull wil daar een stokje voor steken. Of in ieder geval dat hij niet komend seizoen al meteen aan de slag kan. De voormalig Head of Aerodynamics van Red Bull Racing maakte afgelopen zomer al bekend de overstap te gaan maken naar de functie van Technical Director bij Aston Martin. Maar de vraag is wanneer deze overstap nou daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En beide teams denken daar blijkbaar nog anders over, want Red Bull stapt zelfs nu naar de rechter, hebben we begrepen. Frans, kan jij meer uitleggen wat hier nou aan de hand is?
Hij wordt dus hoofd aero bij Aston Martin. En wanneer mag je daar beginnen? Ja, hij zegt dat hij, wanneer hij zijn ontslag ingediend heeft, dat hij dan zoveel maanden daarna mag beginnen. En bij Red Bull zeggen ze nee, je mag na het begin van het seizoen pas zoveel maanden daarna beginnen. Ik begrijp dat steekspelletje. Dat wordt bij de rechter uitgevochten. Want heel belangrijk is zo iemand natuurlijk. Van wat wordt aankomend jaar de hele problematiek rond de hele aero. En daar zijn die jongens heel erg belangrijk in. En dus zijn functie is heel belangrijk. Dat hij thuis ook al kan tekenen. Dat niemand ziet. Maar dat is toch niet hetgene wat hij op een fabriek doet. Met alle apparatuur die hij heeft. Enzovoort enzovoort.
Ja, precies. En volgens mij was hij hoofd aerodynamics bij Red Bull en wordt hij nu volledig technisch directeur bij Aston Martin. Maar natuurlijk wel met zijn know-how van de aerodynamica. Maar het blijft natuurlijk hetzelfde, dat het natuurlijk heel lastig is. Vanaf wanneer mag je dan zomaar van het ene team naar het andere team stappen? En de spullen die in je hoofd zitten, die blijven toch in je hoofd zitten, neem ik aan.
Ja, maar je krijgt toch wel nieuwe reglementen. Dus hij zal ook niet alleen bij Red Bull de enige zijn geweest die al die aero's doet. Maar hij is daar wel hoofd in. En ze hebben daar zoveel mensen die allemaal aero's doen. Dus ja, dat bij Aston Martin zie je al dat er een verbetering en een vernieuwing aan de gang is. En dat is eigenlijk al afgelopen jaar ingezet toen
meneer die het daar allemaal voor het vertellen heeft, al gezien heeft, hé jongens, we gaan de verkeerde kant op. Want dat zie je eigenlijk al als een seizoen begint. Zie je na een race of 5, 6 jongens, we zitten er dit jaar niet bij. Dus we moeten maatregelen nemen. Nou, dan moeten de mensen geofferd worden en anderen aangetrokken. Nou, Whitmarsh is aangetrokken en hij is aangetrokken. Dat zijn dingen die Aston Martin wil veranderen. En dat heeft McLaren al 2 jaar geleden gedaan. En dan heb ik gezegd, dat moeten ze echt op tijd doen. Want McLaren was helemaal een bende. En je ziet wat voor voordeel het heeft. Want nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden.
Maar waarom zou zo iemand die dan net kampioen is geworden bij Red Bull dan de overstap gaan maken op dit moment, Wendy?
Ja.
Dat is niet zo moeilijk, Wendy.
Ja, dat is geld, volgens mij. Dat is, ja, dat kan niet anders. Ik denk dat, dat gewoon de drijfveer is. In Formule 1 draait het daar gewoon om. En iedereen in Formule 1 heeft een concurrentiebeding. En er zijn altijd achterpoortjes. En daar maakt iedereen gebruik van. Nou, ik denk dat dat niet echt een heel moeilijk verhaal is eigenlijk.
Bij Aston Martin wordt hij ook nummer 1. En bij Red Bull was hij achter Adrian Newey nummer 2. En hij wordt nu de big man bij Aston Martin. Dus ja, daar moet hij natuurlijk wel laten zien hè, wat hij doet. Want oké, maar en geld en een functie die hij heeft. Dan wordt natuurlijk een big shot daar.
Gaat Red Bull hem missen, denk je, Roger?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook geen inkijk wat er precies achter de schermen gebeurt. Maar ze hebben natuurlijk heel veel mensen lopen er rond in Milton Keynes. En we hebben gezien dat ze ook afgelopen seizoen toch flinke stappen hebben gemaakt. Dus ik hoop dat ze dat volgend jaar weer gaan doen.
Ja, zeker. Heb jij de nieuwe auto voor volgend jaar al klaar? Dit schaalmodel?
Nee. Dat is nog wel even een dingetje.
Nog even een dingetje.
Met de vorm. Ja. Ja.
Nou, we hebben hier een ingang voor je.
Nou, het schijnt dus dat het beeldmateriaal en alles wat je daarvan nodig hebt, dat mogen alle teams nog niet vrij gaan geven voor commerciële doeleinden. Dus daar ben ik niet zo blij mee.
Ja, dat kan zo zijn. Ik kan er eigenlijk geen uitspraak over doen.
Ja. Dus, nee, we weten natuurlijk als je schaalmodellen wilt produceren, dan heb je goede files nodig. En iedereen is natuurlijk bang dat die te vroeg gaan uitlekken. Want ja, het spul wordt toch gemaakt in China. Dus ja, tekeningen moeten dan van die aard zijn dat ze niet schadelijk kunnen zijn als ze bij andere partijen terechtkomen.
Zometeen in de Formule 1 aan tafel. Komt Volkswagen dan nu toch echt naar de Formule 1? En hebben we het over Zak Brown van McLaren? Maak je in Raad het Autogeluid kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Soundpack met de stem van Olaf Mol? Ook beantwoorden we een vraag die is binnengekomen van Trudy van Eldijk. En praten we over een app waarmee het commentaar van Olaf Mol straks vanaf de start van het seizoen tegelijk met het racebeeld te volgen zal zijn. Tot zo!
Max-korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks in Raad het Autogeluid maak je kans op onder andere €50 gratis tanken. Maar eerst hebben wij een vraag van Trudy van Eldijk. Zij vraagt via f1aantafel@grandprixradio.nl het volgende. Soms tijdens een race zie je op een spannend moment de camera ineens naar een andere plek op de baan verschieten, waar eigenlijk niks gebeurt. Doet dat bij iedere race een lokale tv-ploeg of is dat steeds dezelfde? Nou, ik denk dat dit een uitgelezen vraag is voor jou, Wendy. Hoe werkt dat, die regie tijdens een Grand Prix?
Dat is nogal complex. Hè. We werken met meerdere regisseurs en eigenlijk werken we in een soort piramidestructuur. We hebben nu remote productie, dus we werken deels in Biggin Hill in Londen en deels op het circuit. Voorheen, dus voor COVID, zeg maar, gebeurde alles op het circuit. Dus het hele circus ging mee. Dat hebben we dus bewust moeten opsplitsen. Dat zat in de pipeline om te doen voor Formule 1. Maar dat was gepland voor 2022 of 2023. Dus dat hebben we uiteindelijk in 2 maanden tijd technisch gerealiseerd. De regie van alle camera's die langs de baan staan, die gebeurt op locatie. Dus alle cameramensen zijn op locatie. De regisseur, de track director, zoals wij dat noemen, die is op locatie samen met zijn PA. Dat signaal komt als één geschakeld signaal tot in Biggin Hill. Daar zit een andere regisseur. Dat is onze main director. En die schakelt alle onboardcamera's, alle slow motions, de Camcat, dus het systeem wat langs de pitwall vliegt, zeg maar, de helikopter. We hebben 5 tot 6 draadloze camera's die in de pitlane ronddwalen. We hebben 2 roomcamera's die om het circuit zitten op verschillende locaties. Dus al die extra camera's, al die extra posities, dat wordt door onze main director geschakeld. Ja, dat gebeurt wel eens. De hoeveelheid schakelingen op zo'n race is enorm. We hebben iets van minimaal 26 tot 32 trackcamera's, alleen al langs de baan. Ja, er gebeurt wel eens een foutje of een miscommunicatie. De mensen zitten nu ook fysiek op een andere plek. Hè. Dus voorheen zaten die 2 regisseurs bij elkaar, naast elkaar. Toen hadden ze vaak ook die lichaamstaal. Hè. Een handje omhoog van even wachten, want ik moet even het shot afmaken. Of dat soort dingen. Dat kon toen en nu kan dat niet meer. Dus het gaat allemaal over intercom. En dat luistert net even wat gevoel. Het is allemaal net wat gevoeliger. En er zit ook een heel klein delay op. Dus dat kan. En het kan natuurlijk ook gewoon een keer een cameraman zijn die even zoekt naar zijn shot of dat soort zaken. Dus ja, het kan van alles zijn. Het kan heel veel misgaan. Maar op het grote geheel wat we doen, denk ik dat het dat we echt een goed product maken.
Ik denk dat we het daar met z'n allen wel over eens zijn. Ik kan hier uren over praten, want ik vind het vreselijk fascinerend. We hebben zoveel nieuwe dingen gezien de afgelopen 2 seizoenen met nieuwe graphics en alles. Komt er nog wat waar je al van kan zeggen, nou, dat wordt wel heel gaaf wat we het komend seizoen kunnen gaan doen?
Ah, of het nou het komende seizoen kan gaan doen, weet ik nog niet. Maar we zijn op dit moment zijn we eigenlijk bezig met het verder uitwerken van die helmetcam.
Oh ja.
Dus dat is iets wat we steeds vaker proberen te doen. Zit best wel, is best complex, hè. Het is technisch complex. Maar het is eigenlijk ook gevoelig voor de teams en de rijders. We moeten toch elke keer afspraken maken. We moeten bijvoorbeeld ook afspraken maken met de teams of we de face-forward cam, dus als we de rijders in het gezicht willen kijken. Bijvoorbeeld, we mogen dat niet gebruiken als ze stilstaan in de pitbox. Nou, daar hebben we dan met bepaalde teams, meestal is dat 1 team voor 1 bepaalde race en soms 1 bepaald moment dat we dat wel mogen. Ja, dan schakelen we dat natuurlijk. Maar het is zo gevoelig, overal zijn wel wat. De teams hebben ook best wel wat dingen te verbergen. Hè? En onze camera's pikken ook wel heel veel op natuurlijk. Dus ze zijn daar voorzichtig in. En wij proberen dat toch elke keer weer een beetje te duwen. We zijn aan het kijken of we onze onboardcamera's, of we daar nog een verbetering in aan kunnen brengen. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar een test gedaan op Zandvoort, in verband met die banking die we daar natuurlijk hebben, super gaaf, met een gyroscopisch systeem. Dus echt een systeem wat mee gaat bewegen. En wat eigenlijk die horizon weer. Hè, dus om dat soort dingetjes. Dus we testen best wel heel veel uit. Kwaliteit willen we natuurlijk constant omhoog brengen. We zijn bezig met HDR. Dus dat is natuurlijk een dat is nog veel beter dan HD en een veel dynamischer kleurbeleving bijvoorbeeld. En dat soort dingen. En ik denk nog iets wat wel loopt, waar we bezig zijn. Maar ik weet niet wanneer we dat kunnen doen. We hebben natuurlijk ook 360 graden camera's op de auto's. Die beelden hebben wij, die downloaden we. Dat gaat ook via een speciaal systeem. Zodra die auto's de pitbox inkomen, dan gaat die aan die, we noemen dat die umbilical cord. En dan wordt eigenlijk al het materiaal onmiddellijk gedownload van alle camera's die er op de auto zitten. En die 360 graden camera, dat is iets wat we ook heel graag op een gegeven moment live zouden willen gaan gebruiken. Wanneer het is, laat ik nog even in het midden.
Waanzinnig bedankt voor je antwoord. En ik denk dat Trudy van Eldijk ontzettend blij is met dit antwoord. Zij heeft haar vraag ingestuurd naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Heb jij nou ook nog een vraag, kan je die altijd insturen. En zullen we die altijd proberen te behandelen. Dan, ik gaf het net al even aan. Verwacht wordt dat Volkswagen Groep of de Volkswagen Groep uit Wolfsburg deze maand een knoop zal doorhakken over de toetreding tot de Formule 1. Ze waren al betrokken bij de onderhandelingen over de reglementen voor 2026. De kosten gaan dan flink omlaag en de power units worden een stuk minder complex. De drempel is dus lager en Volkswagen zou dan mogelijk met Porsche en Audi toe willen treden tot de Formule 1. Ja, dit is toch wel een mooi nieuws. Hoe belangrijk is het om extra motorleveranciers te hebben in de wereld van de Formule 1, Roger?
Nou, ik denk dat we dat echt zo snel mogelijk moeten willen met z'n allen. Want nu zijn grote teams, zoals een Mercedes en Ferrari, die zijn toch wel vrij eager. Ze hebben denk ik te veel macht in de sport, omdat ze zoveel teams bedienen.
Ja, ik zie het ook wel zitten. Maar welke teams zouden dan met zo'n motor moeten gaan rijden?
Nou, kijk, ik denk dat de merken erin zitten. Zo van, als we met een team gaan samenwerken, dan moet er wel progressie worden getoond. En dat moet ook bij het merk kunnen passen. Als je deze merken benoemt, die willen niet op plaats 17 en 18 staan op de grid. Dus die zullen wel de teams om zich heen willen hebben, die wat een beetje kunnen presteren.
Is het een optie voor Red Bull? Nee. Misschien? Weet jij al welke naam de motor, de power unit, gaat krijgen?
Nee. Nu kunnen we misschien een prijsvraag van maken hier. Nee, ik durf het zo niet te zeggen.
Nee. Vind jij het mooi als zo'n merk als Porsche of Audi toe zal treden tot de Formule 1?
Ja, ik zou dat wel mooi vinden. Ja. Ik denk dat veel mensen zich ook wel... hoe zal ik het zeggen? Dat leeft denk ik toch ook wel bij mensen. Hè? Mensen rijden met een Volkswagen en een Audi. Minder mensen met een Porsche, denk ik. Maar dat is toch iets... Ja, ik weet niet. Als dat dan ook geleerd is aan een topsport... Dan ik denk toch dat daar een groot belang zit. Ook voor die merken. Maar ik denk dat mensen zich toch ook min of meer een beetje...
Zich ermee kunnen associëren,
ja,
dan
exact,
of zo.
Dat, gevoel ja, weet je, dat je dat hebt. En dat is natuurlijk lastig met een merk als Ferrari en een Aston Martin bijvoorbeeld.
Maar is het niet zo dat als we nu weer nieuwe en extra motorleveranciers gaan krijgen, juist dus de verdeling qua niveau binnen het kampioenschap ook groter wordt, dat de gaten weer groter worden? Is het niet veel fijner als we juist minder motorleveranciers hebben, zodat het dichter bij elkaar komt?
Als ze iets doen, moeten ze het nu doen om in 2025-2026 toe te treden. Ja. En dan weten ze ook, hoeveel vermogen die heeft. De motoren worden allemaal wat makkelijker. Alle dingen worden meer centraler. De versnellingsbakken worden allemaal hetzelfde van iedereen. Dus ja, dan heb je dus meer dat de motoren meer dichter bij elkaar komen.
Maar horen die merken, Frans, horen die ook thuis in de Formule 1? Want als je ziet, die merken doen natuurlijk in de rest van de autosporten doen ze ontzettend veel. Hè?
Ik denk dat Porsche er wel in hoort. En Audi en Volkswagen niet. Die zijn in andere takken van de sport, zeg maar, al aanwezig. Ja. En ik denk dat dit wel voor Porsche een iets is voor om te doen. En ook misschien een Lamborghini of dat soort merken. Maar niet wat ik vind de gewone, zeg maar, de meeste merken die we over de weg zien rijden.
Raad het autogeluid.
Ja, het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je in Formule 1 aan tafel de kans om €50 gratis tanken te winnen in Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. En jawel, hij staat wederom in de showroom.
Jan, goeiedag.
Hey Mario, een hele goede dag.
De allerbeste wensen voor 2022.
Jazeker, ook voor jou. Veel gezondheid, dat is het allerbelangrijkste.
Mooi. We zijn bij Paul van Berg in Druten, vanzelfsprekend. En ik sta naast de zwarte bolide die nog niet zo heel lang op de website staat.
Nee, in het mom van knallend het nieuwe jaar en hebben we deze uitgekozen.
Hoeveel pk's? Geen idee. Hoe hard gaat die?
De teller geeft aan 360, maar hij kan hard.
Italiaanse voiture.
Absoluut.
Zijn er nog kenmerken van deze auto die je wil benoemen?
Het blijft een big boy's toy.
Lederen bekleding?
Vol leder.
Vol automaat?
Vol automaat met F1-schakeling.
Dan willen wij het geluid heel graag horen.
Daar gaat ie.
Dat vuurwerk verboden was in 2022.
Overal hebben we een oplossing voor bij Paul van Bergen. Wij knallen gewoon door, het hele jaar door.
Waar vinden we deze auto?
www.paulvanbergen.nl. Daar vind je hem wel.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het op paulvanbergen.nl. Dan maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En de winnaar van vorige week is Florian van Mulken. Van harte gefeliciteerd. Zac Brown verwacht niet een herhaling van vorig seizoen. Maar wel dat meerdere coureurs en teams zich kunnen mengen in de titelstrijd in de Formule 1 door de veranderingen van de auto's. Jij gaf het net ook al aan, Frans. Volgend jaar komen we natuurlijk met volledig nieuwe auto's aan de start. Zac Brown, de teambaas van McLaren, heeft aangegeven dat hij het heel verrassend zal vinden als het seizoen een saai seizoen wordt volgend jaar met de nieuwe auto's. En hij verwacht veel verrassingen en het zal hem verbazen als er één team dominant zal zijn. Hebben jullie eigenlijk al een gevoel welke teams vooraan mee gaan strijden? Of wordt het echt een hele nieuwe tombola?
Nou, niet een hele nieuwe tombola, maar het zullen wel een beetje de merken zijn die dit jaar het ook aangegeven hebben. En er zijn natuurlijk merken die wat eerder begonnen zijn met de ontwikkeling en 2021 voorgelaten wat het was. Haas en zo, dus die zullen iets verder naar voren komen. Alhoewel ik vind niet de rijders die erin zitten dat zouden kunnen. Dus in dat opzicht zijn er heel veel merken. Ik denk Williams ook. En ik denk Alfa Romeo ook. Die zullen eerder met, laat het maar zijn, 2021 en 2022 beginnen. Want daar hebben we duidelijk dat budgetcap wat alles mogelijk maakt om dichter bij elkaar te komen en dat de rijder belangrijker wordt dan het was.
Wie denk jij dat de kampioen wordt volgend jaar, Roger?
Wat denk je zelf? we gaan natuurlijk weer voor een herhaling van Max Verstappen, maar we zullen het zien.
Ja. Ja, ik had het net al even natuurlijk over de patches met het nummer 1 en de t-shirts en zo. Want daar ben jij allemaal verantwoordelijk voor.
Ja.
De schaalmodellen begon ik al even over. Maar jullie doen ook de reisjes, begrijp ik, hè, met de Verstappen tribunes.
Nou, we doen niet de reizen. We verkopen alleen de tickets op een aantal circuits. Daar hebben we goede deals met de circuits. En ja, weet je, Nederland is natuurlijk een heel apart volkje. Wij weten alles het beste, we doen alles het beste. Dus we zoeken het graag allemaal zelf uit. We willen niet te veel geld uitgeven. Dus ze bestellen bij ons de tickets. En dan gaan ze met de tent of de camper of whatever trekken ze richting Oostenrijk. En ik kan je vertellen dat Oostenrijk, waar we vanmorgen nog een call mee hebben gehad, dat die zover zijn dat ze zeggen van ja, week of 2, 3 en dan sluiten we het. Dan zijn we klaar, dan zijn we uitverkocht. Dus het gaat ontiegelijk hard. Er worden extra tribunes bijgebouwd nog in Budapest. Dus het wordt huge volgend jaar.
Ja, want welke Grand Prix gaan jullie allemaal doen vanuit Verstappen.com?
Uiteraard Zandvoort doen we. We doen Spa, we doen Budapest en we doen Spielberg. En Spielberg die steekt er met kom het schouders bovenuit.
Ja, toch wel.
Ik denk 1/3 van het publiek wat er zit, dat boekt via ons. Dus dat is ja, huge.
Wendy, jullie moeten dit jaar natuurlijk ook wel wat over je heen gekregen hebben met de regie, met alle gekte, met de oranje tribunes, de rook die we gezien hebben in Zandvoort. Moesten jullie daar echt even op schakelen?
Een beetje, ja, absoluut. Want ik heb eigenlijk, of mijn collega's vertelden altijd dat het de sfeer in Mexico zo geweldig was. En dat eigenlijk de beste sfeer was die ze ooit hebben meegemaakt op een rond het circuit. En toen kwamen ze in Zandvoort. En toen veranderde ze dus van mening. En het zat niet eens. Er was gewoon 1/3 van het publiek wat er zou kunnen gezeten hebben. Hè. Dus ja, ook bij ons is dat echt wel heel, heel prettig ervaren. En het is gewoon één groot feest. En ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben Belg en ik woon gewoon in Nederland en dan nu deels in Londen. Maar ik voel ook dat Nederland gevoel. En er is maar één land die dat ook zo kan als Nederlanders. Dat is ongekend. Het is ook een geweldige kleur, oranje. Dat is gewoon zo. En dat zie je nergens en dat krijg je nergens zo mee. Er is geen enkel land en er is geen publiek wat zoveel sfeer en feest kan maken op zo'n event. Kijk ook naar het voetbal en er zijn meer sporten waar het gebeurt. Maar ja, dit was gewoon echt onwaarschijnlijk. Het gevoel wat het creëerde en hoe het ook overkwam op de mensen, zeg maar, op ons, op de paddock. Hè, en mensen die het niet gewend zijn om mee te maken en om te zien, die denken echt van, wat is dit? Maar ja, het is fantastisch.
We hebben daar natuurlijk ook goed op geschakeld. We hebben ook gezien in Zandvoort dat we een heel ander publiek daar hadden als wat we eigenlijk verder in het buitenland zien. Dus mensen wat uitgedaagd worden en nu toch gaan zeggen van ik koop die kaarten, ik wil het toch gaan zien, ik wil het gaan beleven. Maar we hebben ook gezien dat mensen zeggen van ja, 250, 350 euro voor een kaart, dat is toch wel huge money. Dus we zijn ook vooral gaan schakelen op goedkopere kaarten. Dus voor 105 piek zit je in Spielberg, kun je gewoon voor alleen kijken.
Kijk, dat zijn mooie deals. Ja, de Telegraaf berichtte recent dat Olaf's racecommentaar komend seizoen gewoon te horen is. En dat er een app zou zijn of komen waarmee je het exact gelijk kan leggen met de live racebeelden op je tv of laptop. Nou weten wij uit een betrouwbare bron, zou ik maar zeggen, hè, dat het via de bestaande app van Grand Prix Radio zal gaan worden. En die wordt hier speciaal voor aangepast. Maar wat vinden jullie eigenlijk ervan dat de kijker zelf kan gaan kiezen van wie ze het commentaar horen bij zo'n wedstrijd?
Ja, ik vind dat een goede zaak. Absoluut. Als je Engels commentaar wil luisteren, luister je lekker Engels. Wil je Duits commentatoren, luister je lekker Duits, Frans, whatever. En ja, prima, zou ik zeggen. En ik denk dat het heel goed is om Olaf er gewoon bij te houden.
Ja, want wat maakt Olaf nou zo bijzonder als commentator?
Ja, meer Dutchie dan Olaf kunnen we het eigenlijk niet krijgen, zullen we maar zeggen. Hij is daarmee opgegroeid. Hij heeft de sport toch enorm groot gemaakt in Nederland. Dus ik denk dat we met z'n allen toch wel dankbaar mogen zijn voor alle diensten wat hij ons heeft gegeven en heeft verleend in de jaren dat hij Formule 1 doet. Hij hoort er gewoon bij.
Ja, hij hoort er gewoon bij, hè?
Eén woord, beleving.
Ja, vrienden, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week bij de podcast F1 aan tafel. Ik mag jullie allen een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Met dan onder andere sportief directeur van Circuit Zandvoort, Jan Lammers. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Draaiboek en productie waren voor Marnix Westhuis. Redactie door Sjaak Beumer en Koen Bakker. Locatieproductie Mario de Pizzaman natuurlijk. Beeldregistratie Rolf Meter. Met dank aan het Philips Experience Center in Almere voor de gastvrijheid. Ik ben Jeroen Mul, tot volgende week. En oh ja, na de break praten wij nog heel even na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Mis jij die hapjes van de Harbour Club nou, Frans, als we hier zitten in Almere?
Nou, ik heb hier ook wel aardige broodjes gehad, maar Wouter de Kok bij Vinkeveen bij de Harbour Club is wel een uniek iemand, vind ik. Die echt wel op hoog niveau heerlijke hapjes maakt. Dus in dat opzicht, ja, vind ik dat wel jammer.
Wel gemis.
Ja, maar ja, alles heeft zijn charme. Hè.
Ja, zo is het ook alweer.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.